Het is precies 7:30, dus wij gaan starten met deze voorbereidende vergadering. Allereerst staat op de... we hebben deze voorbereidende vergadering, daar hebben we een agenda van. Kunt u akkoord gaan met deze agenda? Fijn. We gaan het hebben over de verordening jeugdhulp, de spelregels voor de gemeente en inwoners, hoe zij om moeten gaan met jeugdhulp. En die zijn in 2014 gemaakt, in 2017 geëvalueerd. En op basis daarvan, van die evaluatie, zijn de spelregels aangepast. U heeft ook een advies van de participatieraad gekregen. En die zegt, het is een prima verordening. En er zijn technische vragen gesteld door D66, waar ook de antwoorden tussen de stukken zitten. Ja? We gaan vandaag het over het voorstel van BNW hebben, die verordening. En BNW, burgemeester en wethouders, vragen of u akkoord kunt gaan met die verordening. Nou, dat gaan we vanavond zien. Allereerst probeer ik geen rondje te maken straks. Als ik dat toch doe, dan mag u mij daar gewoon op wijzen. Want ik vind dat een rondje de interactie juist een beetje belemmert. Dus ik probeer zoveel mogelijk dat we heen en weer kaatsen. U mag vragen aan elkaar stellen, reageren op elkaar. Dus dat is een beetje over de orde in de vergadering. En ik heb een verzoek gekregen van de ambtelijke organisatie of zij u een korte, heel kort even, sorry, ja, dat is waar, ja. Nee, ik heb geen verzoek gekregen van de ambtelijke organisatie, hoor ik hier. Gelukkig maar, ik verwar twee onderwerpen. Dus dat gaan we nu starten. En als het u mij toestaat, dan zou ik eigenlijk als eerste aan de technische vraagstellers willen vragen of zij tevreden zijn met het antwoord op de vragen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk dat we dat goed hebben gezien.
Ja, moet ik gewoon natuurlijk nog drukken? Ja. Oké. Ja, ik was tevreden. Fijn omdat ze zo snel en duidelijk waren. Dus dat was heel prettig. Het enige wat ik me nog afvroeg was bij de vraag over de dyslexie. Daar wordt aangegeven dat de hulp wordt vergoed bij kinderen. Maar daar wordt niet gesproken over diagnose. Dus of de diagnose dan ook vergoed wordt. En de vraag over termijn, die is op zich duidelijk. Maar daar hadden we nog wel de zorgen over als fractie van... Ja, als je het uitrekent, wacht een kind uiteindelijk nog steeds 6 weken... En dan is het heel handig dat die kwaliteit gaat voor. Dus het is liever dat je 6 weken wacht en dat er dan iets goed komt. Maar bij een eenvoudige procedure lijkt ons dat nog wel wat lang.
Oké. Ja, dank u wel. Misschien is dat ook een vraag die we mee kunnen nemen als we de wethouder, als we ervoor kiezen om de wethouder aan tafel te vragen.
Voor de voorzitter, mogen we dan toch nog even een aanvullende vraag stellen?
Dat mag, ja. Ja.
Wat ons opviel bij de beantwoording is dat er soms ook geen antwoord wordt gegeven op een vraag. Bijvoorbeeld u zegt bij 8b, waarom is er gekozen om mensen uit het sociale netwerk 50% te vergoeden? Ik kan me niet voorstellen dat u tevreden bent met dat antwoord dat aangegeven wordt, want u krijgt geen antwoord. Of ik lees het antwoord verkeerd, maar er wordt gewoon weer gezegd van, nou, voor de inzet betalen wij niet het tarief van een professional, maar 50%. En, nou, dat is het dan. Maar waarom... De onderbouwing, die heb ik niet in het antwoord gevonden. Dus ik kan me niet voorstellen dat u dan een antwoord heeft gekregen op uw vraag, of wel?
Deels niet, maar deels dacht ik van, veroudering jeugdhulp 2015. Het is dus wel op eerdere dingen en op gezamenlijke afspraken gebaseerd.
Ja, meneer Elbers.
Wel op meerdere afspraken, maar waarop verop gebaseerd is, dat blijkt hier nergens uit. En er wordt ook niet gerefereerd aan de vorige keer.
Nee, dat klopt.
Oké. Ja, goed. Dat even over de technische vragen. Dan ben ik heel benieuwd wie van u heeft een belangrijk punt waarop de verordening jeugdhulp misschien tekort schiet. Of wie vindt er dat het helemaal in orde is. Of wie wil er een prikkelende vraag stellen aan een andere partij.
Wat is het nu?
Drie dingen die u zou mogen doen, of zelfs nog meer.
Het eerste.
Heeft een tekortschieting. Mevrouw van Kerkhoff van GroenLinks.
Ja, ik vind inderdaad één punt echt heel erg, belangrijk. En ook waarvan ik zeg van nou, dat kan eigenlijk niet. Het is wel mooi dat het genoemd is, want het is in eerdere keren dan ook niet opgevallen. Maar nu staat er bijvoorbeeld... wat niet is opgenomen in de verordening, dubbele punt, rechtmatigheid en kwaliteit van zorg. Dit is elders op een andere manier geregeld en vastgelegd. Kwaliteit van zorg is een onderdeel van de regionale inkoop. De inspectie voor jeugdzorg en de VGGM houden toezicht daarop. lokaal hebben, een fraudeteam, dat ingezet kan worden bij een vermoeden van onrechtmatig gebruik. Ja, ik vind dus dat je, goed, die rechtmatigheid, wat daar dan precies mee bedoeld is, dat weet ik niet. Maar kwaliteit van zorg kan je niet zeggen, dat is op een andere manier geregeld. De bedoeling van de decentralisaties is juist geweest dat de gemeente invloed krijgt op de kwaliteit van de zorg. Dus je kan niet in een verordening zeggen van, dat is niet aan ons, dat is elders vastgelegd. Dat is niet waar. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en ook voor de kwaliteit van de zorg die mensen hier ontvangen. En je kunt op verschillende manieren die verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld, hier staat, het is een onderdeel van de regionale inkoop. Ja, dat klopt. Maar als je dus meedoet aan regionale inkoop, kan je dus als gemeente voorwaarden stellen over de kwaliteit. Daar ligt dus al een punt dat je zegt van, nou, daar heb je een verantwoordelijkheid in te nemen. Voordat je meedoet aan die regionale inkoop. Op welke voorwaarden doe je mee? Okay. Kan er van alles noemen. Ik ben nog niet helemaal klaar.
Ik ben nog niet, ja.
En op dus casusniveau, dat is dus juist de bedoeling geweest van de decentralisatie. Op casusniveau kan je dus toezicht houden en controleren hoe de zorg wordt uitgevoerd door goede casusregisseurs bij de gemeente te hebben die de casussen volgen die doorverwezen worden naar zorginstellingen.
Goed. U geeft wat tekortkomingen. Ik zie dat meneer Consoli erop wil reageren.
Nou, ik heb meer een verhelderende vraag. Ik bedoel, uw standpunt is duidelijk, maar hoe verhoudt zich dat met uw standpunt ten aanzien van de verordening? U zegt, deze punten dienen opgenomen te worden, de verordening dient fundamenteel veranderd te worden omdat kernpunten ontbreken. En hoe gaat dat? Gaat u een amendement voor opstellen? Op welke wijze?
Ik vind dat wel, meneer Consoli. Ik vind dat we nu kunnen vragen van een punt op te nemen in de verordeningen die wel wat zeggen over de kwaliteit. Dus een punt dat de gemeente aangeeft van, hoe houden zij de kwaliteit van de zorg in de gaten?
Ja, dus een amendement begrijp ik dan goed, hè? Hoe denken andere partijen erover? Sorry, mevrouw Van Brakel van de ChristenUnie.
Ja, ik wil even reageren op wat Carla zegt, mevrouw Van de Kerkhof zegt. Ja. Sorry, excuus. Ik kom even niet
moet
op je
inkomen,
komen.
Dat is zes,
ja. Is het zo dat dit in een verordening moet staan? Ik bedoel, er wordt gemeld dat het hier niet in staat. Het gaat over regelgeving. Een verordening, moet dat per se in een verordening? Dan zou ik eerst de vraag willen stellen aan de portefeuillehouder of degene die de verordening heeft opgesteld, of dit inderdaad in een verordening thuis hoort.
Dat vind ik een hele goede vraag, want dat zou ik me dus anders ook afgevraagd hebben. Maar Het heeft mij getriggerd, omdat er eigenlijk gewoon gezegd wordt, kwaliteit van de zorg is een onderdeel van de regionale inkoop. Dus dat is daar geregeld. En de inspectie voor de jeugdzorg en VGGM houden toezicht daarop. Nou, inspectie voor jeugdzorg, die komt pas kijken als er echt heel veel aan de hand is. Dus daar kan je het echt niet mee afdoen.
Ja, mevrouw Van Braak.
Nee, maar als je dat in de verordening zou zetten, als je daar regels in zou zetten, dan komt ook de inspectie pas als er iets aan de hand is. Dus wat verandert er? Dus mijn vraag is echt, hoort het in deze verordening thuis?
Zullen we die vraag, als we de portefeuillehouder aan tafel vragen, meenemen? Goed, andere. Meneer Meebroek.
Aansluitend bij wat mevrouw Kerkhof zegt, vroegen wij ons wel af. Als die organisatie die u ook net noemt, hè, Inspectie van Jeugdzorg en VGGM, als die dan constateren dat het niet goed gaat in een organisatie of in een instelling. En dan vallen er wat om. Dat is al gebeurd, hè, de laatste tijd. In Tiel heb ik begrepen. En hier in de gemeente is er ook al even sprake van geweest. Dan heeft de gemeente die eindelijk eindverantwoordelijkheid weer. Heeft het college er al over nagedacht wat wij gaan doen als er een van de organisaties waar wij nu gebruik van maken of waar wij zorg halen. Als die omvalt, en wat gaan wij dan doen? Hebben wij mensen achter de hand? Dat is één. En tweede vraag is daarop. Stel dat die organisatie toch in de lucht blijft, dat gebeurt ook, het zijn vaak landelijke commerciële organisaties, dus ze blijven echt van de lucht. Is het dan mogelijk voor onze bewoners om dan via een PGB toch weer gebruik te maken van zo'n niet verantwoorde organisatie?
Oké, Dank u wel, meneer Meeboer. We nemen het mee met vragen. Meneer Consoli van het CDA.
Ja, misschien eerst een verhelderende vraag aan mijn collega stellen. En dan, als het even mag, ook een paar inhoudelijke punten aandragen.
Dat mag.
Mijn vraag eigenlijk is hetzelfde als die aan mevrouw Van Kerkhof. Het punt wat u nu aandraagt, vindt u dat dat thuis hoort in de verordening, hoe dat geregeld is? Of is het meer een vraag om de context van de handeling van de gemeente helderder te krijgen?
Nee, ik vind dat het erin hoort. En waarom? Omdat wij als raad op de hoogte dienen te zijn hoe het geregeld is. Dat staat omschreven, door net mevrouw Kerkhoff ook al verwoord, namelijk de jeugdzorgsonderzoek dat. En ik denk dat het logisch is dat wij in die zin in een scenario meedenken van, als het niet goed gaat, dan hebben we dat op het oog. En als we dat dan nog moeten gaan omschrijven en door de raad moeten leiden, dan lijkt me dat een beetje aan de late kant. Zeker als het om jeugd gaat.
Okay. Mevrouw Van Kerkhof van GroenLinks.
Ja, dan zou ik dus, stel dat de wethouder met een heel goed argument komt waarom het er niet in hoort, dan kunnen we nog wel deze verordeningen gebruiken om aan de wethouder te vragen van waar hoort het dan wel in en wanneer krijgen wij dat te zien dan.
Goed, dat zijn vragen aan de wethouder. Misschien komen daar ook amendementen uit. Ik zag meneer Roelofs, maar u wil nog even verder, hè? Want
ja,
we hebben nog wat punten, inhoudelijk punten. Dan...
Ja, nou ja, een argument punt. Ik denk dat het wordt, dat hebben we vaker, discussies over verordeningen gevoerd. Ik denk dat het wel een interessante exercitie is om eens een keer met z'n allen stil te staan. Wat hoort inderdaad in een verordening en wat hoort elders? Want het feit dat er iets in een verordening niet expliciet wordt gemaakt, dat betekent niet dat het niet goed geregeld is. Hè. Dus dat zijn twee dingen die we moeten onderscheiden. Maar, desalniettemin, vindt het CDA ook, en dat is mijn eerste instantie twee inhoudelijke punten, dat juist omdat in de verordening wordt terecht vastgesteld dat het eerste vanuit eigen krachten en zelfredzaamheid een taak ook voor de inwoners is. En waar dat niet mogelijk is, dan schiet de gemeente erbij staat in de inleiding van de verordening. Daar heb ik nog geen kritische geluiden over gehoord. Maar het moet wel dan duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn. En dan vinden wij wel dat dat wel in de verordening vastgesteld moet worden. En dan hebben we twee punten die zowel voor de discussie zijn als eventueel voor de wethouder. En dan gaat in eerste instantie om artikel 3. Dus al lijken het misschien, zoals ik zei, technische vragen, maar dat zijn ze niet. Want ze zijn juist vanuit onze insteken dat een verordening duidelijk moet zijn over hoe je interactie kunt aangaan als hulpbehoevende met de verschillende instanties. Vanuit het idee van ook proactief informatie verstrekken als gemeente en overheid. En uiteindelijk waar het om gaat, dat is een van de uitgangspunten van het CDA, gaat om gedeelte verantwoordelijkheid. Dus je kunt alleen maar dingen dragen en zelfredzaam zijn als het duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt. Nou, vanuit dit achtergrond. De vraag was bij artikel 3, waar het wordt gezegd, wij missen het idee van de mogelijkheid, wat dat heet, respijtzorg. Want respijtzorg is een belangrijk punt. Wij weten, we hebben ook de discussie gehad toen we de mantelzorg hebben gehad. Het gaat niet alleen maar om de patiënt of degene die een probleem heeft. Het gaat ook om de omgeving. Je moet de omgeving in staat stellen om te kunnen functioneren. Juist zelfredzaam te kunnen zijn. En ons inziens is het idee van het concept van respijtzorg op dit moment is niet expliciet aangegeven als mogelijkheid. Ja. Dus de vraag is het mogelijk om dat in de verordening op te nemen? Want dat vinden wij dat zoiets wel in de verordening hoort.
En dat is een vraag aan de wethouder en misschien ook een mogelijkheid tot een abonnement van uw
uiteraard,
kant. Hè?
Uiteraard, ja. Ja. Okay. En een tweede punt dan, en dat gaat weer om wie beslist wat. Artikel 4, het staat, het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat een inzet van jeugdhulp nodig is. En onze vraag is, hoezo als jeugdhulpaanbieder van mening is dat jeugdhulp nodig is. Doorverwijzing is doorverwijzing. Ook voor een huisarts. Dus waarom zou een aanbieder de verwijzing van een huisarts, dus van een professional, in twijfel kunnen trekken? Dus dat is echt een conceptueel en fundamenteel punt waar we ook graag onze andere collega's over willen horen. Vinden we inderdaad dat er een bepaalde discretionaliteit van de jeugdhulpaanbieder expliciet genoemd moet worden, of is een doorwijzing van een huisarts een doorverwijzing?
Daar mogen anderen wat mij betreft op reageren. Ja. Ja, mevrouw van Kerkhoff GroenLinks,
wil ik iets over zeggen? Ik kan me wel voorstellen dat, stel dat een jeugd, een arts, een kind doorverwijst, ik noem maar iets naar karakter. En karakter zegt van, ja, maar deze problematiek, die kunnen wij niet handelen. Dus dat het eigenlijk door onwetendheid van een arts een kind doorverwezen wordt naar verkeerde instelling. Als dat ermee bedoeld wordt, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
Ja.
Dat is wel kwalijk, want dan wordt een kind wordt van hot naar her gestuurd. Dus heel vervelend.
Juist.
Maar het gebeurt wel.
Ja. En wat er hier staat, ik snap je punt, maar wat er hier staat is niet zozeer worden verkeerd doorverwezen of niet naar de goede instantie. Hier staat van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is überhaupt. Dus hier is de mogelijkheid open dat iemand zegt, nee, hoeft niet, en dat stopt ermee.
Ja, nee, punt.
En
ja.
Dat is wel een beetje een radicale consequentie. Zeker als wij de hele discussie ook hier gaande hebben, of gaan hebben, de komende maanden over de rol en de verantwoordelijkheid van professionals, als het gaat om het hele regelen van de zorg.
Ja. Oké, duidelijk punt. Ik merk instemming op dat punt van anderen, en dat is ook een goede vraag richting de wethouder. En mocht u onbevredigend krijgen, dan kunt u amenderen. Ik had meneer Roelofs beloofd dat hij even eerst mocht. En ik zag wel meneer Elbers daarna ook nog. Hè? Meneer Roelofs van de VVD.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag die deels ook antwoord geeft, denk ik, op eerdere vragen die gesteld zijn. Mijn vraag gaat erover dat wij een stuk hebben toegezonden gekregen. Notitievisie op de organisatie van het sociaal domein. En dat is natuurlijk van groot belang, of kan van groot belang zijn op de werking van deze verordening. De discussie die net gaat over de huisarts en hoe we daarmee om willen gaan, is een laatste voorbeeld daarvan. Dus ik vraag mij af hoe zeg maar, de toekomstige visie op de organisatie, en daar staat wat te gebeuren als je daarnaar kijkt, hoe dat zich verhoudt tot het vaststellen van een verordening nu. En of het misschien ook niet wijzer zou zijn geweest om, hoewel het mooi is dat er daadkrachtig wordt opgetreden en er iets ligt voor ons, of dat niet misschien toch even aangehouden zou moeten worden, gelet op het feit dat die notitie, zoals ik net al zei, ongetwijfeld zijn consequenties zal hebben. Dat is eigenlijk mijn eerste vraag.
En wilt u die vraag aan de portefeuillehouders stellen of ook aan de andere fracties hier?
Nou ja, uiteraard ben ik benieuwd naar wat collega's ervan vinden, uiteraard. Maar het behoort natuurlijk thuis bij het college.
Oké. Okay.
De tweede vraag die ik heb is een half technische vraag. Nou, niet helemaal.
Oei.
Ja, dat weet ik. Het is een beetje link wat ik nu zeg.
Ja, maar ik ben meteen wakker.
Maar meneer Consoli had het ook over hoe leuk het is om over verordeningen toch te praten uiteindelijk. Ik herinner me nog van het vaststellen van de verordening in eerste aanleg, een aantal jaren geleden, dat onze fractie toen nadrukkelijk een pleidooi heeft gehouden om in iedere verordening een hardheidsclausule op te nemen. Dat is ook godzijdank gebeurd. De formulering van de hardheidsclausule nu is prima in de verordening zelf. Maar ik heb wat moeite, op zijn minst moeite, met de formulering en de toelichting. Dat vind ik eigenlijk niet conform de bedoeling zoals wij willen gaan opereren in deze gemeente met ook verordeningen en met richtlijnen. Dus de hardheidsclausule, fantastisch dat die er ook weer opnieuw in staat. Ook de formulering in de verordening zelf. Maar de toelichting daarop vind ik eigenlijk zwak.
Ja. En wat wilt u daarmee?
Nou, eerst maar eens horen waarom het er zo staat. En dan kunnen we altijd naar kijken wat we ermee doen.
Oké. Okay. Ja, dank u wel, meneer Elbers van de PvdA.
Ja, twee dingen die ik inderdaad namens onze fractie naar voren wil brengen. We delen het standpunt van de VVD. Van past het nu om deze verordening vast te stellen als we nog andere dingen ook met het college te bespreken hebben. Dus het tijdstip van het vaststellen van deze verordening verbaasde ons wat. En het tweede, even ingaan op mijn collega van het CDA. Respijtzorg, volgens mij, want we hebben het nu wel over de verordening jeugdhulp. Maar respijtzorg valt volgens mij ook voor een heel groot deel onder de WMO. En daar is het voor een deel volgens mij geregeld. Dus daar horen we graag de wethouder wat meer toelichting op geven om te horen of dat ook juist is.
Oké, dank u wel. Ja, meneer Meeboer van BBO.
Ander punt wat bij BBO tevoorschijn kwam was dat in dat artikel 4 wordt aangegeven dat er een beschikking beschikbaar komt als ouders of de jeugdige daar zelf om verzoekt. En daarmee leg je het in feite in de handen van degene die het wel of niet verzoekt. Als je het nu hebt over monitoring, je hebt het over de evaluatiemomenten die wij als raad moeten zien te vinden in de controles die er moeten zijn. Zou je kunnen voorstellen, en dat wordt door het VNG ook aangegeven, dat er gewoon standaardbeschikking afgegeven wordt. En zeker daar waar mensen er samen niet uitkomen, wordt er een beschikking afgegeven. En ik hoorde al verder dat bij PGB en bij duurder ambulante hulp en jeugdhulp in de landen ook al gebeurt. Ik denk dat het, althans wij denken, dat dat verstandig zou zijn om dat groter te maken.
Oké, meneer Roelofs.
Ja, ik ben net één ding weer vergeten, kort puntje.
Nou, vertel.
Dat was dat er een aantal dingen klaarblijkelijk in de verordening ontbreken. Een interessante vraag is ook waarom het college nu precies gekozen heeft voor het integreren van de beleidsregels in de verordening. Omdat je juist met beleidsregels ook veel sneller kunt handelen, omdat je dan niet de hele raadsprocedure hoeft te volgen. Dus op zich klinkt het sympathiek, ook zoals het verwoord staat in het raadsvoorstel, om de verordening en de beleidsregels aan elkaar te koppelen. Maar ik vraag me af in hoeverre dat in het kader van flexibiliteit en bijvoorbeeld ook vragen die zich voordoen, wat we nog niet geregeld hebben, een partij die failliet raakt en dat soort zaken, hoe we daarmee omgaan, dat kan naar mijn idee veel simpeler en sneller via beleidsregels.
Oké, ja, duidelijk. Mevrouw Penning.
Ik mag namens gemeente Belangen Overbetuwe het woord hierover voeren. We hebben een aantal zaken die hier al voorbij zijn gekomen, daar hebben wij ook geconstateerd. En daarnaast hebben we ook een aantal zaken waarvan wij denken van, goh, voor wat meer verhelderend zou moeten of zou kunnen, denken wij. Sommige, met name in artikel 3, staan er een aantal woordkeuzes die uiteindelijk toch nog wel tot een discussie zouden kunnen leiden. Ik noem bijvoorbeeld bij artikel 3b, hulp bij enkelvoudige en ernstige dyslexie. Wie gaat bepalen wat ernstige dyslexie is? Dat is een best wel een subjectief woord, want niemand weet wat wel of niet ernstig is. Ook bij E bijvoorbeeld, jeugdigen met een beperking. Maar wat is dan die beperking en hoe wordt dat dan eigenlijk gemeten? Dat is toch voor de zorgverlener en vrager is dat wel lastig. Daarnaast hebben wij een min of meer een zorg eigenlijk in het kader van de AVG-wet die nu in werking is getreden. Blijkt al wel dat juist door het feit dat je heel veel dingen niet mag doorgeven aan elkaar, dat wij de zorg hebben dat er mogelijk zorgvragers tussen wal en schip gaan raken. Want er mag alleen maar gegevens worden doorgegeven op het moment dat de zorgvrager daar toestemming voor geeft. Maar goed, als de situatie dusdanig ernstig is, hoe ga je dat dan eigenlijk oppakken? Dat is wel een zorg vanuit de kant van GBO.
Ja, ik zie even dat meneer Roelofs en meneer Kozoli op dat punt even specifiek iets willen reageren. En dan kunnen we daarna verder met uw verhaal.
Ja, de AVG, daar zullen wij nog vaak last van krijgen. Laten we beginnen met nogmaals te constateren dat die eigenlijk voor heel veel zaken niet bedoeld is, maar wel voor toepassing is. Dus laten wij nou vooral vanuit de bedoeling van het een en ander blijven werken. En als het gaat over noodzakelijke zorg, gaat het daarom. En niet of wij al of niet goed met elkaar communiceren over informatie naar elkaar toe te hebben. Een kinderrechter in Arnhem zegt daarvan één ding. Beter één keer de regels overtreden dan drie keer of één keer tekortgeschoten. En dat er kindermishandeling plaatsvindt. Dus wat mij betreft AVG prima, zeker rekening mee houden. Maar die moet niet hier in deze gemeente tot norm worden.
Over dit punt, meneer Kozoli en mevrouw Kerkhoff.
Ja, dit is een beetje een gevaarlijke uitspraak. Hoewel begrijpelijk, want het gaat om jeugdhulp en jeugdzorg. We hebben het over een situatie waar privacy juist van uiterst belang is. En extreme schade kan opleveren als te veel informatie wordt verstrekt. Dus ik deel ook vanuit mijn achtergrond de strekking van het verhaal van we moeten ons niet in een koerslijf door, maar dit is wel iets, en ik deel wel uw zorg, waar wij heel goed moeten kijken of de toepassing van die regels met zeer heel veel zorgvuldigheid moet gebeuren. Niet vanuit een idealistisch standpunt.
Mevrouw Kerkhoff?
Ja, het is al lang in de wet vastgelegd en elke jeugdzorgprofessional heeft dat in zijn of haar opleiding meegekregen, dat je heel zorgvuldig met de privacygegevens omgaat. Maar dat je altijd daar, als het belang en veiligheid van een kind daardoor in gevaar krijgt dat je daarvan af mag wijken. Als je dat goed kunt verantwoorden, dat is al lang wettelijk vastgelegd. Ja. Dus die wet die is, maakt het vaak in het werk wel zaken wat omslachtig op, maar dat zijn natuurlijk ook nog de kindziektes, de kinderziektes. Maar het is gewoon zorgvuldig.
Nou, mevrouw Pennings die formuleert een zorg en daar wil zij graag straks ook antwoord op, neem ik aan. Gaat u verder met met de punten die u wou inbrengen?
Dan hebben we nog even een vraag over artikel 8.3. Daar staat dat er 100% verantwoord dient te worden. Maar volgens ons dachten wij dat het 5% van het PGB vrij besteedbaar is. Nou zou dat kunnen zijn dat dat landelijk veranderd is en dat wij dat op dit moment niet blijkbaar weten. Maar ik ben wel benieuwd of dat inderdaad wel of niet zo is. En of die 5% dus niet meer geldt.
Nou, laten we hem meenemen. Bij mijn indruk is het een beetje op de rand van een technische vraag, maar laten we hem wel stellen. Ja. Was dat voor u? Oké. Dank u wel. Mevrouw Penning van GBO. Volgens mij wil mevrouw Van Brakel, of niet? Klopt dat?
Ja, ik wou ook nog wat zeggen.
Ja, nou, van harte
niet zoveel hoor, maar ik wil graag wat positiefs zeggen. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de verordening, die staan hier op een rijtje. En ik vind dat daar best goede veranderingen zijn. En er wordt net gezegd, er is één verordening geworden en dat is lastig. Maar hier wordt juist gezegd dat het positief is. Dus ik wil dan graag wel even weten of het inderdaad positief is. Dat het één verordening is geworden, omdat het overzichtelijker zou zijn voor de inwoners. Daar doen we het ook voor, denk ik. Dus dat vind ik een belangrijke. En er wordt ook expliciet gezegd dat het PGB, waar we het straks over hadden, over die 50% van het tarief, dat niet minder mag zijn dan het minimumloon. Dat vind ik ook een hele goede toevoeging. De andere alle opmerkingen die over deze verordening zijn gemaakt, dat die te vroeg zou zijn, dat snap ik niet zo goed. Dus misschien kan dat nog even uitgelegd worden, of door de PvdA of door VVD. Want dit is gewoon een aanpassing met positieve punten, waardoor die verbeterd is. En waarom mag dat nu niet? Waarom moeten we nog wachten? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Oké. Nou, wie van de twee wil daarop reageren? Meneer Rudolf, VVD?
Ik mag wel, maar de vraag is of het echt zinvol is. Omdat we, en ik weet niet op welke termijn, dat is natuurlijk een antwoord dat we straks krijgen. Misschien is het proces wat we ingaan over de organisatie van het sociaal domein pas over 2 jaar afgerond. En dan kan ik me voorstellen dat je nu een verordening vaststelt. Ik kan me voorstellen, we moeten even afwachten wat er gaat komen. Maar als je over een half jaar alweer een verordening zal wijzigen, dan vind ik dat niet echt zinvol. Okay. Om dat dan 2 keer te doen in 1 jaar tijd.
Misschien is het goed
vanaf nu doen we het vanaf 2015 ermee.
Dus misschien is het goed om deze discussie eerst dan even het antwoord van de portefeuillehouder af te wachten. En dan als we dan zeggen van ja joh, dat gaat veel te lang duren, dan kunnen we dan nog ingrijpen. Ja? Meneer Consoli?
Ja, misschien een punt van orde. Hoe heet dat? Ik heb het gevoel dat hier zowel procedureel als inhoudelijk nog dusdanig veel punten zijn gemaakt, uiteraard met de positieve grondhouding. Dat het CDA in ieder geval de behoefte heeft om op dit moment de portefeuillehouder aan tafel te vragen. Met name met ook 2 hele procedurele vragen voordat u überhaupt over inhoud kan gaan. Van hoe zit de portefeuillehouder de verhouding tussen dit document en de visie op de zorg, waarvan we al weten dat heel veel over gediscussieerd zal worden, ook door de Raad. En wat zouden, dat is een hele concrete vraag, wat zouden de gevolgen zijn, mocht de Raad of deze vergadering beslissen om deze verordening aan te houden? Behoort dat überhaupt tot de mogelijkheden? Ja. Want anders hebben we weinig discussie over te voeren.
Hoe staat de rest van de vergadering er tegenover om de portefeuillehouder nu uit te nodigen? Ja, dan wat zegt u, meneer Meeboer?
Voordat we verder gaan, is dat wel essentiële vraag, lijkt mij, ja.
Oké. Dan wil ik de portefeuillehouder. Meneer Van Asseldonk, u vervangt de wethouder. Dus komt u erbij zitten. Dan mag u het antwoord geven op die vraag van hoe verhoudt zich deze verordening tot het proces rond de visie op het sociaal domein? En hoe zit het met de besluitvorming?
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik in ieder geval even beginnen met toch de portefeuillehouder te verontschuldigen. Die zit vanavond in Heteren op een andere belangrijke bijeenkomst. En hij kon maar op 1 plek tegelijk zijn, dus hij heeft mij gevraagd even waar te nemen, omdat hij niet verwachtte dat er veel vragen en opmerkingen gemaakt zouden worden. bij deze enorme verbetering die de nieuwe verordening jeugdhulp zou brengen. Waarom niet een halfjaartje wachten? Omdat je over een halfjaartje nog niet het definitieve zicht hebt op hoe dat domein er straks uit zal gaan zien. Dan is het echt 2020. En wij zouden u toch echt adviseren daar niet op te wachten. En de vernieuwde, en wij denken nog steeds daarmee ook buitengewoon verbeterde verordening die nu voor ligt, nu vast te stellen, al dan niet gewijzigd zoals u wilt hebben, maar daar gaat u zelf over in de raad zometeen. Hier toch wel een aantal verbeteringen aangebracht zijn. En dat is op uw verzoek. We hebben destijds een verordening vastgesteld een paar jaar terug met het verzoek om hem na 2 jaar te evalueren. Dat is nu gebeurd. Daaruit bleek dat het ook verstandig was. Mag ik meteen wat antwoorden geven op vragen die zo her en der ook al gesteld zijn, voorzitter?
Als de vergadering dat goed vindt, dan gaan we daartoe over. Ja. Ik wil eerst even van de vergadering horen. Is dit voldoende antwoord op de vraag van hoe verhouden zich die twee tot elkaar? Dan wil ik u uitnodigen verder antwoord geven. En dan streep ik op mijn lijstje wel af. Mevrouw Penning wil er nog iets op zeggen.
Nou, daarnaast zou ik nog even willen aanvoeren met het feit om eventueel een half jaar te wachten. Dan ben je eigenlijk aan het anticiperen op iets wat je nog niet weet. Want wie zegt dat wij als raad dan akkoord gaan met met dat besluit?
Dat.
Dus, of met wat daar dan voor ligt. Dus dan ga je misschien hier een half jaar mee wachten. Terwijl je dan misschien iets krijgt wat niet past, zeg maar. Dus dat wil ik toch wel even meegeven. Ik snap wel waarom, maar misschien dan toch maar 2 keer en dan nu iets neerleggen en dan vervolgens misschien nog een keer.
Oké. Okay. Ik constateer dat daar voldoende draagvlak is voor dat idee, hè? Ja? Wou je nog iets zeggen, meneer Elbers, hierover?
Nou, u concludeert hier heel erg snel, voorzitter. Dat bepalen we volgens mij altijd nog in de raad. We kunnen hier zeggen van of we iets doorleiden na de raad of niet. En dan maken we daar onze afweging. En er zijn blijkbaar, de burgemeester geeft het aan, er zijn blijkbaar redenen om hem wel door te gaan. Nou, ja. Dat zullen we dan meenemen in onze afweging. Ja,
ik zal dat straks inderdaad, ik wil soms te snel, vraag mij goed terug. De burgemeester mag verder gaan met de beantwoording.
Dank u wel. Er was ook door een paar van u een opmerking gemaakt over de splitsing tussen beleidsregels en de verordening. En eigenlijk is juist op basis van het feit dat die afgelopen periode naast elkaar bestonden en eigenlijk geconstateerd werd dat niet handig was en dat het veel slimmer was om dat in 1 verordening samen te vatten, is dat nu samengevoegd. Dus dat is wel op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar. Ik moet verder dan toch even de lijst weer langslopen van vragen die gesteld is, omdat dit niet mijn eerste terrein is, zoals u weet. De vraag van D66 over dyslexie, bijna technisch zou je haast kunnen zeggen, maar bij ernstige enkelvoudige dyslexie wordt de diagnose ook vergoed. En dan was er nog een opmerking over die 50% vergoeding voor professionals. Waarom wordt 50% vergoed? Ik kan dat niet helemaal beargumenteren nu, maar ik denk dat dat is omdat dat een redelijke vergoeding is voor niet-professionals. Een professionele vergoeding, een professioneel tarief is natuurlijk hoog, omdat het in een professionele omgeving met alle professionele diensten daaromheen verricht wordt. Die tarieven zijn hoog. En als je die niet van toepassing laat zijn, maar er wordt een andere inzet geleverd, dan ga je dus uit van 50% en dat daarmee de kosten ook wel gedekt zullen zijn.
En het wijkt ook niet erg af van wat andere gemeenten doen.
Nou, het stond zelfs, heb ik ook begrepen, letterlijk zo in de verordening die u zelf in 2015 vastgesteld hebt.
Oké. Okay. Ja. Gaat u verder.
De rechtmatigheid die niet opgenomen zou zijn, dat was een opmerking van GroenLinks, denk ik. Ja, nou, voor een deel, het rechtmatigheid zeker wordt in de wet geregeld. De instanties die wij daarbij inschakelen, die zien daar dus op toe. Dat hoeft dus niet in de verordening geregeld te worden. Kwaliteit, daar zou u iets van kunnen vinden. Dat kunt u bij amendement bij wijze van spreken vragen om dat op te nemen. Er wordt natuurlijk wel toegezien op de kwaliteit. En op het moment dat er getwijfeld wordt aan de kwaliteit van de zorg, wordt toezichthouders worden erop gezet. En als het nodig is, wordt zelfs het fraudeteam erop gezet als er ernstige twijfels zijn over kwaliteit of over de juistheid van de inzet.
Ja, je mag reageren, ja.
Zou ik toch
dan zou je dus juist in de verordening kunnen opnemen hoe je dus toeziet op die kwaliteit.
Ja, maar ik denk, maar dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk dat dat ook al geregeld wordt in de inkoopregels die in de MGR gehanteerd worden, waar maar dus contracten met partijen gemaakt worden.
Maar dat zou je dus dan expliciet moeten opnemen in die verordening, wat je dan doet tijdens die inkoop. En die staat natuurlijk ook, want heeft de wethouder gezegd dat daar een verandering, dat proces gaat veranderen. Dus wij willen natuurlijk als raad zien, is het niet in deze verordening, op een andere manier,
U wilt de zekerheid
zien
hebben.
Hoe de gemeente toeziet op de kwaliteit van de zorg. Okay. Want ze zijn dus wel verantwoordelijk.
Dan zouden we misschien kunnen afspreken dat ik anders de portefeuille hadden vragen om nog even aan u aan te geven hoe dat nu geregeld is. En dan kunt u op basis daarvan bekijken of u denkt dat het dan goed geregeld is, dan wel of u het via amendement in de verordening alsnog geregeld wilt hebben.
Okay. Wanneer krijgen wij antwoord van de wethouder op
dan
dat punt?
Dan kijk ik even naar mijn linkerhand.
Dat wil ik wel even afgetikt hebben hoor.
Vind je niet?
Mag dat volgende week?
Voor een amendement? Vind ik dat? Ja, dat kan wel, maar het zou beter zijn als er deze week een antwoord op komt. Het lijkt me niet een hele moeilijke vraag.
Nou, we gaan ons uit.
Dat denk ik wel. Ik denk wel dat het een moeilijke vraag is, dat er tijd voor nodig is. Dat snap ik wel. Maar dan moeten wij dus ook nog tijd kunnen hebben om een amendement te maken.
Wij gaan daar ons uiterste best voor doen. Okay, om u, als het kan, deze week, anders begin volgende week
graag,
antwoord te geven. Dan was er nog een vraag over, wat doe je nou bij omvallende organisaties als zorg niet meer verstrekt kan worden? Er zijn natuurlijk altijd meerdere aanbieders. En ik, ook vanuit mijn eigen rol, soms in sommige dossiers zie ik zo nu en dan dat er zorgen zijn bij de kwaliteit van diensten die geleverd worden. Dan wordt er natuurlijk vanaf dat moment al nagedacht over alternatieve organisaties die ingezet kunnen worden. En dat is eigenlijk buiten de verordening geregeld. Dat is ook weer met de inkoopregels geregeld. En we hebben natuurlijk veel partijen waarbij we zorg in kunnen kopen, waarbij we zorg in kunnen huren. En dat gebeurt dan. Maar, dus het zal niet snel gebeuren. We hebben een paar keer situaties gehad, weet ik, waarbij we op het punt gestaan hebben om contracten op te zeggen. En dan hadden we alternatieven achter de hand waar cliënten onmiddellijk ondergebracht konden worden.
Meneer Meeboer.
Dat betekent dat andere zorginstellingen ruimte over hebben om dat soort gevallen op te vangen?
Voor de dringende gevallen heb ik de indruk, is dat nagenoeg altijd het geval.
Okay, heb ik de indruk, dat is lastig voor mij.
Het is soms lastig, dat ik ook uit eigen ervaring weet, dat is dan in mijn geval bijvoorbeeld bij huisverboden waar ik bij betrokken ben, dat soms mensen heel snel ergens ondergebracht moeten worden. En dan moet je soms heel wat telefoontjes plegen voordat er ergens een plek gevonden is. Maar dat heeft ook te maken met de hele financiering van de zorgwereld die zwaar onder druk staat. Dat kunnen wij in de verordeningen niet afdwingen.
Aanleiding was dat een artikel onder ogen kreeg van Tiel en Buren. Ja. Nou, is het heel schrijnend als je dat artikel leest, dan denk je van nou, dit mag niet gebeuren met jeugd, zeker niet. We kunnen het uren over WMO hebben, maar uiteindelijk is de preventie van de WMO's de jeugd.
Oké, uw vraag over hoort het in een verordening, heeft de burgemeester hiermee even beantwoord, want je lost er niet mee op in die verordening. Dus. Oké. Okay.
Dan was er een vraag over de respijtzorg, maar die hebt u eigenlijk onderling al bijna beantwoord voor mijn gevoel. Ik wijs er nog op dat was een aanleiding van artikel 3. Daar staat in het begin bij dat het niet een uitputtende opsomming is. Dus in theorie zou respijtzorg daaronder kunnen vallen. Okay. Dan nog waarom een aanbieder de verwijzing van een huisarts ter discussie kan stellen. Ja, dat is inderdaad, want dat antwoord gaf u zelf eigenlijk ook al aan elkaar. Omdat daar eigen verantwoordelijkheid, eigen deskundigheid is. En er zijn soms organisaties veel deskundiger in bepaalde casuïstiek van de jeugdzorg dan een huisarts. En moet u dus niet per definitie de verwijzing overnemen?
Dat kan wel een technisch antwoord zijn. Er zijn twee opmerkingen waarover te maken. Eentje is de opmerking die ik destijds maakte. Dat zou dat betekenen dus dat een jeugdhulpaanbieder kan beslissen om een jeugdzorgtraject te beëindigen, omdat ze vinden dat het niet nodig is. Dat lijkt wel erg ver te gaan. Dat staat min of meer, die mogelijkheid is in de verordening, in deze bewoording min of meer zo. En dan, de tweede is dat dit wel een wat ons betreft een fundamentele discussie dan openbreekt, want in zekere zin hangt met het document over, met de visie over Schuidemijn, over de rol en verantwoordelijkheden van professionals. Dus het is niet een neutraal puntje, maar dat, daar zit iets zeg maar, echt inhoudelijker achter. Dus,
kunt u die zorgen wegnemen, meneer Van Alsterdonk?
Nee, die zorg kan ik niet wegnemen.
Ja.
En ik denk ook niet dat de portefeuillehouder dat zal kunnen. Dat is een zorg die we altijd zullen hebben.
Maar die heeft, als ik
mevrouw Kerkhoff, ja, van GroenLinks.
Die heeft heel veel te maken met het punt wat ik maak over die kwaliteit. Want dat heeft alles te maken met regie. Regie op de doorverwijzingen, de casusregie. Daar zit het hem helemaal in. Want dan hou je dat dus in de gaten. En als een jeugdzorgaanbieder stopt, zegt van we zijn hier uitbehandeld of deze behandeling hier heeft geen zin meer. Als casusregisseur vanuit de gemeente, weet je dat dan? En weet je wat je vervolgens moet doen?
Ja.
Okay.
En dat los je dus niet op, denk ik, in deze verordening?
Je lost het niet op met de verordening, maar het is wel fijn als het staat, als we weten hoe het geregeld is.
Ja. Okay.
Kwaliteit, casusregie, want dat heeft met elkaar te maken.
Ja.
Toezicht op kwaliteit heeft met alles te maken met casusregie.
Oh, daar hebben we afgesproken, daar krijgt u informatie.
Ja, oké. Okay.
Even kijken, dan de opmerking van de heer Koelhof. Ja, die gingen met name over het tijdstip van wel of niet vaststellen van de verordening. Hebben we het over gehad,
denk ik. Ja, die hebben we besproken, ja.
De Partij van de Arbeid had dat ook. En de respijtzorg, die ook terecht aangaf dat die ook in de WMO geregeld is. De beschikkingen, waarom die alleen maar afgegeven, om verzocht wordt. Dat heeft ook te maken met een stukje bureaucratie. Dat in de ervaring nu is dat het afgeven van ontzettend veel beschikkingen ontzettend veel tijd kost. En in heel veel gevallen is dat eigenlijk niet nodig. Het gaat erom dat er snel hulp verleend wordt. En dat is eigenlijk toch voor een belangrijk deel de achtergrond, volgens mij, van die opmerking. Dat er dus niet per definitie altijd formele beschikkingen opgesteld en afgegeven hoeft te worden. We moeten gewoon de hulp bieden die nodig is.
En ik heb eraan toegevoegd, als ik dat mag zeggen, want ik was dat degene die die vraag stelde, dat ideaal zou zijn voor de monitoring en evaluatie met die wij als raad gaan straks gaan inbouwen om te bekijken hoe het gaat.
Ja.
En als je dan die kennisgeving hebt alleen van degene die het verzocht hebben, dan krijg je een scheef beeld.
Ja, maar
en
helaas duwen
mannetjes dat allemaal, althans, voor die mensen waar je er samen niet uitkomt, dan pas kun je als raad denk ik optimaal monitoren.
Ik begrijp het en je geeft denk ik precies het dilemma aan wat hierachter zit. Namelijk, je kunt alles in regels vastleggen en je kunt alles in beschikkingen vastleggen. En dan kun je alles optimaal controleren. Maar dan zijn we straks 80% van de capaciteit die we voor jeugd in kunnen zetten kwijt aan het maken van documenten en het verantwoorden naar elkaar toe. Terwijl we eigenlijk zoveel mogelijk van die capaciteit in willen zetten voor de zorg. En daarom maak je de afweging, denk ik. Dat je in relatief eenvoudige gevallen dus geen beschikkingen af gaat geven, maar zo snel mogelijk de zorg die gevraagd wordt gaat leveren. En daar natuurlijk wel over rapporteert. Dus in die zin kunt u ook uw controlerende rol wel invullen. Maar wij hebben minder hard de dossiers op orde in de vorm van beschikkingen waar u precies uit kunt lezen wat er toegezegd is en wat er geleverd is.
Ja, maar ik had het over de voorbeelden waarbij we er samen niet uitkomen. Niet alle beschikkingen. Ik heb aangegeven dat als mensen het niet eens zijn tussen die twee, dat dan die beschikkingen, want dat zijn het interessante onderwerpen.
Even niet door elkaar graag.
Want dan vraag je erom. En dan krijg je dus wel die beschikking.
Er staat in dat er niet om je is dan een moeilijke, want er wordt eigenlijk gezegd als de jeugdige erom vraagt. En ik heb gezegd, het zou fijn zijn als wij vanuit dit huis ook de beschikking zouden kunnen voorstellen.
Meneer Consoli.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan de portefeuillehouder, voor deze reactie. Maar wij hadden exact dezelfde punten op mijn lijst, dus ik was heel blij, over de vrijblijvendheid van de beschikking. En wij hebben eigenlijk hetzelfde standpunten als BBO, namelijk altijd beschikking af laten geven. En niet alleen maar, niet om een bureaucratisch circus op te stellen, maar ook in het geval van beroepen. We hebben het gezien in 2017 met de zuidelijke hulp. En als we gaan kijken wat daar gebeurd is met de Centrale Raad van Beroepen, dan denk ik dat we niet deze verblijvendheid in deze verordening kunnen opnemen. Dus ik denk, wij hebben al de ervaring dat we het niet moeten doen, deze verblijvende situatie. Dus dat is voor ons ook een van de dingen die wij zo nodig in een amendementen zullen vragen te veranderen.
Ja. Oké, u maakt daar misschien een amendement van mevrouw van Kerkhof, GroenLinks?
Begrijp ik dan goed van, vinden jullie dan dat de gemeente altijd per definitie een beschikking moet afgeven als daar om gevraagd wordt?
Nee, niet als ze gevraagd wordt. Dat staat er namelijk al. Nee, op momenten dat bijvoorbeeld de hulpverlener en de aanbieder er samen niet uitkomen, dat zou een moment zijn van monitoren. Maar het kan ook meer zijn, zoals VNG dat aangaf, dat het ook gebeurt bij PGB's of bij dure ambulante hulp. Daar kun je dan nog eens afspraken samen over maken, welke wel en welke niet. Want ik ben met de burgemeester eens dat je niet alles, want dan wordt het een enige grote
bureaucratie. Okay.
Maar je kunt wel afspraken maken welke dingen wel, waardoor we het makkelijker en beter kunnen monitoren. Daar ging het om.
Oké. Ja.
En om duidelijk te maken.
Wacht even, ik hoor een aantal mensen veel. Is er ook niet wat spraakverwarring over begrippen of speelt dat niet?
Nou, precies. Want als ik denk van er wordt wel of geen beschikking afgegeven, dan denk ik aan, maar ik denk dat jullie dus iets anders bedenken. Je kiest wel of niet voor de vraag te. Hoe zeg ik dat nou? Bijvoorbeeld, de ouders vragen een beschikking willen graag een doorverwijzing voor een kind naar een hulpverleningsinstantie. De hulpverleningsinstantie zegt bijvoorbeeld, wij kunnen niet zoveel met de problematiek van dat kind. Dus vind ik dat je als gemeente die beschikking niet moet afgeven.
Dan zou het aardig zijn als de reden die daarbij horen dan daarin staat om dat te kunnen monitoren. Ja. Wat kunnen we wel in deze gemeente, wat kunnen we niet in deze gemeente?
Maar dat staat zo toch in de verordening, dat dat dus altijd gewoon dan gedaan wordt. Dat er altijd een beschikking wordt gemaakt, maar wel waarin staat of er wel of geen hulp wordt verleend.
In artikel 4.2 staat, als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, dan wordt het in een vastgelegde beschikking of... Dus dat wordt niet altijd afgestandaard afgegeven. Dat is precies het punt ook van het CDA. Mensen moeten niet om hoeven vragen. In beschikking moet aarden omgang staan. Nu wordt dat weer blij.
Ik begin hem een beetje kwijt te raken. Ik merk dat dat ook een beetje bij anderen is. Ja, u begint me te snappen, dat is ook goed.
Nee, ik denk dat we het ook hetzelfde hebben.
Ik wil even, want er zit ook iemand aan tafel die meer in de stoffen ook zit. Net zo goed als u eigenlijk, denk ik. Maar Oké, dan hoor ik het graag of dit de verwarring weg gaat halen.
Dat hoop ik van harte. Het is belangrijk om op te merken dat het om verschillende routes gaat. Je hebt de route via de gemeente. Als een jeugdzorg nodig heeft en ouders melden zich of de jeugd bij de gemeente, dan volgt die procedure zoals beschreven in een melding, gesprek, onderzoek, verslag, beschikking. Altijd een beschikking als het de conclusie is dat er jeugdzorg nodig is. Daarnaast is de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts een wettelijke doorverwijzer tot jeugdzorg. Mensen die daar via die route bij de jeugdzorg terechtkomen, zien wij aan de voorkant in principe niet bij de gemeente. En die hebben ook geen beschikking nodig om de ingang tot zorg te hebben. We bieden de mogelijkheid, en dat staat in 4.2, om mensen die via die route anders dan de gemeente bij jeugdzorg terechtkomen en de beschikking willen, dat we die maken. In de praktijk gebeurt dat nooit, want het blijkt gewoon niet nodig te zijn, want je bent bij de huisarts en je komt terecht bij een jeugdzorgaanbieder, je hebt het over je vragen, wat er nodig is en of het gepast is. Dat is de reden dat het wel als optie geboden wordt, maar het is...
Oké, is dat voldoende duidelijk nu?
Nou, ik zou graag de organisatie willen verzoeken om dit op papier te zetten en even te verspreiden, zodat wij dit kunnen bespreken ook met onze andere specialisten en te kijken of inderdaad dit voor ons een afdoende uitleg is.
Ja, lijkt me goed. Wanneer krijgen we dat?
Voorzitter. Het ging ons om... de mogelijkheid om daarmee te kunnen monitoren. Daar ging het om. Dus een ander gedachtegoed is wat ik volgens mij net hoorde.
En dat...
Voorzitter, ja, meneer Elbers. Het lijkt me ook dat we gewoon wat praktisch moeten handelen. Dus als het in de praktijk zich uitwijst dat het niet nodig is, dan waarom moeten we dat dan doen? En ik denk ook, we hebben een advies gekregen van de participatieraad. Die hadden echt wel deze signalen afgegeven. Als het nodig geweest zou zijn dat deze formele beschikking er altijd zou moeten zijn. Als er dus in de praktijk die problemen zouden geven. Want mensen die weten de participatieraad volgens mij wel te vinden wat dat betreft.
Oké, maar er is een toezegging dat het nog wel even op papier komt dat u het moet lezen zoals het hier verteld wordt. Dus daar lijkt me niet heel veel verkeerd aan. U geeft ook wel een duidelijk signaal van het zit wel goed in elkaar op dit punt. Ja. Oké, kunnen we dan verder naar... de rest van de beantwoording, voor zover er nog punten open stonden.
Voor mijn gevoel, voorzitter, ik heb nog twee vraagjes openstaan van GBO. Die zich zorgen maakten over of je bijvoorbeeld ernstige dyslexie, of je daar geen meningsverschil over kunt krijgen. Ik heb begrepen van de deskundige links naast me dat die criteria daarvoor volstrekt helder zijn. Wanneer het een vorm is van ernstige of niet. Dat schijnt echt heel goed gedefinieerd te zijn. Dan was er nog een vraag waar een aantal van u ook opmerkingen over maakt. Dat heeft met de privacy te maken, gegevensuitwisseling. En ik kan daarin echt beamen wat ook, dacht ik, door mevrouw van de Kerkhof of mevrouw van Kerkhof werd gezegd, dat in de hele zorgwereld het belang van het kind voorop staat. En als het in het belang van het kind is dat er informatie gedeeld wordt, dan worden alle wegen gezocht om die informatie ook te delen. Want dat staat altijd voorop. Ja, en dan zijn er inderdaad ook wettelijke regelingen die de AVG bijvoorbeeld overschrijden. Ja. Okay. Dat was het, voorzitter, dacht ik, qua beantwoording van uw vraag.
Goed, dan kijk ik even rond of er nog, alleen hiervan nog aanvullende vragen zijn of opmerkingen.
Nee, nog een heel klein puntje heb ik vorige keer
ook. Even de microfoon aan.
Bij artikel 4, daar hoort ook nog bij, de gecertificeerde instellingen, die kunnen ook die verwijzing doen. Ja.
Die staan in de toelichting, hoor ik. Dat hoor ik u zeggen net.
Ja.
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 Hij staat
in toelichting.
Ja.
Goed. Dan kijk ik nog een keer rond. Ja, mevrouw Penning nog.
Mijn vraag over de 5% vrij besteedbaar die is nog niet beantwoord.
Dat heeft u juist.
En toch had ik daar inderdaad ook iets van opgeschreven. Namelijk, dat was 10% in de vorige verordening. En dat is nu op 5% gebracht. Maar 5% blijft vrij besteedbaar. Maar dat wil niet zeggen dat niet over de volle 100% verantwoording afgelegd kan worden. Maar die 5% vrij besteedbaar, die zit er nog steeds in. Ja.
Ja. Goed. Dan denk ik dat we alle vragen wel beantwoord hebben gekregen. De vragen ook gesteld hebben die we wilden stellen. Klopt dat? Dan is de vraag aan u, kan dit door naar de raad? En zo ja, hoe? Ik begin links bij mevrouw Hanekamp Jans van D66.
Wij zijn met stuk zo 1.
Ja, in de microfoon, ja.
Het stuk zoals het zo ligt, zijn wij het als fractie mee eens. En zou die door kunnen naar de raad samen stuk.
Oké, dank u wel. Meneer Consoli, CDA.
Ja, nou, allereerst dank aan de portefeuillehouder en de organisatie voor toch een verhelderende antwoorden en aan de collega's ook voor de nauwelijkse discussie. Voor ons mag het naar de raad, maar wel als bespreekpunten, want we overwegen om op een aantal punten amendementen in te dienen. We zullen natuurlijk snel laten weten of dat ook werkelijk het geval is of niet. Maar voor ons betreft bespreekpunt.
Kunt u nog even helpen op welke punten u wil amenderen?
Dus in ieder geval op artikel 4,
ja.
Als daarom gaat. En ja. Ik had ook een aantal andere punten. Die gingen onder andere over artikel 5, over het benoemen van redelijk termijn, omdat in de wet is vastgelegd. Er zijn een aantal punten die wellicht wat minder fundamenteel van aard zijn. Het gaat over de mogelijkheid tot correctie van verslag. Er zijn meerdere punten die niet in discussie zijn opgenomen, waar wij toch...
Waar u toch iets mee wil. Ja, oké, dank u wel. Meneer Meeboer, BBO.
Kan door naar de raad wat ons betreft. Dan wel als bespreker ben ik even benieuwd naar de opmerkingen van onze portefeuille over die beschikking.
Die we nog gestuurd krijgen. Ja, oké. Meneer Roelof, VVD.
Zeker ook naar de raad. Wel waarschijnlijk als bespreekpunt, omdat wij, in ieder geval, ik wil er nog een keertje in de fractie over hebben bij ons, over die hardheidsclausule.
Okay.
Ik vind dat toch die tweede paragraaf, tweede deel van de toelichting kan gewoon weg.
Oké, dus u komt misschien ook nog met een amendement daarover. Dank u wel, mevrouw Van Brakel van de ChristenUnie.
Ook akkoord met het stuk. En ik ben blij dat het een verbetering is met de vorige verordening. En ik heb het niet terug kunnen lezen in de oude verordening, maar ik ben wel blij dat hier duidelijk ook de 18-plussers vermeld staat. Want het was eerst tot en met 17 en nu, die van 18 tot 23, die zijn nu ook heel duidelijk in beeld. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus, positief.
En u, wat dat u betreft als hamerstuk, begrijp ik?
Nou ja, het is toch een bespreekstuk.
Ja, dat is waar. Dat hoeft het helemaal niet over te hebben. U hoeft het niet meer te zeggen. Nee, het is een bespreekstuk. Puur voor de band. Mevrouw Penning.
Wat ons betreft kan het door naar de raad.
Oké, goed. Meneer Elbers.
Het gaat naar de raad.
Ja, dan mevrouw Kerkhoff, u mag het ook nog even. Ja, oké. Okay. Gaat u ook nog een amendement indienen?
Dat ik nog krijg.
Ja.
Dat hangt dus af van de beantwoording.
Ja, we zien het eind deze week of begin volgende week. Dan dank u wel hartelijk. We hebben nog 5 minuten voor de volgende. Nou, ik stel voor dat wij de pauze nu alvast pakken, omdat we anders net gewisseld hebben en dan aan een nieuw punt beginnen. En we zien de mensen aan tafel terug om 9:15, wellicht in een andere samenstelling. Dank u wel.